En ik vond dit gewoon even grappig om te zeggen. Cardi B, grappig genoeg. Hebben we dus verschillende momenten gehad dat wij dus samen dezelfde outfit dragen, omdat ik voor dat merk werkte en ik kon gewoon naar feestjes dat uit de showroom nemen. En dan hebben we altijd een beetje dat momentje van hey, who wears it best, Cardi B or Vika E?
Luistert naar de podcast Let's Talk Communicatie Management van de opleiding Communicatie Management aan HO West. Iedereen communiceert, maar niet iedereen doet dat professioneel. Hier hoor je van de professionals hoe zij dat aanpakken. Sommige mensen denken dat de communicatiesector om feestjes en glitter en glamour draait. En heel soms lijkt dat wel zo. In onze derde aflevering nemen we je mee naar de wereld van de fashion PR en het werken met celebrities. De beste gids die we ons hierbij konden indenken is Eve Vika. Eve woont en werkt in New York, waar ze het ondertussen schopte tot vice president van Factory PR. Anderhalve meter afstand houden was deze keer geen enkel probleem. De afstand bij de opnames van dit gesprek bedroeg een slordige 5800 kilometer in vogelvluchten wel te verstaan. Dankzij Zoom brengen we, beste luisteraar, de wereld in je koptelefoon of in je boxen. De grote afstand was echter geen enkel probleem voor een gezellige en enthousiaste babbel over fashion PR, werken met celebrities en over hoe je het maakt in New York. Maar voor we starten, hey Vika, waarvoor mogen we Factory PR zoal bellen?
Wel, bij FactoryPR, we zijn een groot communicatiebureau. Oorspronkelijk waren wij echt gespecialiseerd in mode, dus altijd de modemerken. Maar dan heeft de eigenaar van ons bedrijf wel gezien dat daar meer te doen was dan alleen de mode. Dus bijvoorbeeld, ik werkte al altijd op modemerken zoals ASOS, of ASOS was hem in België zeggen, dat meer mensen kunnen kennen. Maar plots had ik ook een merk en die hadden hele speciale technical suits. En die zeiden tegen mij van... Nee, ik hoef niet per se in een GQ te verschijnen. Ik wil in een TechCrunch verschijnen. En dan heb ik zoiets van, oké, TechCrunch, nog nooit van gehoord. En toen ging er plots een hele wereld voor ons open. Met meer en meer klanten die meer gaven om het feit van in een Forbes, met een TechCrunch of in meer die financiële titels te verschijnen dan in een GQ of een Esquire of een Men's Health. Dat wij vandaar eigenlijk ons eigen nieuwe divisie zijn opgestart. Dat heet Tech, Innovation en Design. En dus ondertussen doen wij echt zoveel meer dan alleen mode. Beauty was altijd aanwezig. Maar bijvoorbeeld, wij vertegenwoordigen klanten zoals Tinder, de dating app dat iedereen waarschijnlijk mee vertrouwd is. OnlyFans, dat is ook een van de meest snel groeiende social media platforms. Wij doen heel veel nu met COVID. Dat is heel interessant geweest, vooral met de testing en zo. Wij vertegenwoordigen een van de grootste biotechbedrijven die eigenlijk voor de Amerikaanse markt alle tests hebben gemaakt.
En welke concrete diensten kunnen we ons daar dan bij voorstellen?
Public relations, social media is ook iets wat we heel sterk in zijn. En dan creative services. Om misschien een beetje terug alles terug te leiden tot Factory PR as a whole. Dus ons grootste kantoor is in New York City. Maar we hebben ook een ander kantoor in LA. En dat is echt bedoeld voor celebrity dressing. Dus dat is minder meer op perswerken, maar echt alles wat beroemdheden is en awardshows. En meer dan dat. En dat kan ik ook een beetje laten zien. En we hebben ook een kleiner kantoor. Dat is in San Francisco. Misschien de meesten kunnen daar niet vertrouwd mee zijn. Maar San Francisco is echt een beetje de hometown voor alles wat dat tech en in de innovation is. Bijvoorbeeld van die grote bedrijven zoals Google zitten daar.
Als ik het mij goed herinner van studiereizen, is jullie kantoor in New York ook een beetje speciaal. En hebben jullie daar ook een speciale afdeling?
een behoorlijk grote showroom die gelegen is in Chelsea, waar dus alle modecollecties en alle beautycollecties netjes staan uit geëtaleerd. En dat is dus echt de plaats waar dat verschillende stylisten langskomen. Dus bijvoorbeeld als een Vogue of een Elle of een Marie Claire aan het werken is op een thema denim bijvoorbeeld, alles met jeans, dan komen die langs bij ons in de showroom en dan pikken die alle stuks van de verschillende collecties uit. Dat is ook een beetje een hotspot voor de bloggers, die dus altijd in de nieuwste outfit willen verschijnen, dat die eigenlijk ook bij ons gewoon kunnen komen shoppen, de laatste nieuwe dingetjes en dan daarna terugbrengen.
Een van jullie meest gekende klanten, of meest tot de verbeelding sprekende klanten, is misschien wel Tinder. Wat hebben jullie voor Tinder kunnen doen?
Tinder vind ik interessant om even te vermelden, maar ik denk dat er veel mensen zullen zeggen van een merk of een brandname zoals Tinder, dat al zo bekend is, wat kan je daar nog meer op doen? Wel, wij zijn beginnen kijken dat Tinder toch wel hier en daar op social media in een slecht daglicht kwam. Want als je bijvoorbeeld een transgender male to female was, dus je identificeerde als een vrouw, maar dan iemand vond, kwam erachter dat je eigenlijk een man was, dan werden die mensen geband en eigenlijk kregen die heel veel backlash op Tinder. Dus hebben wij met ons team samengezeten en aan een super thoughtful campagne gedacht. Die heet All Swipes, All Types. Dus echt niet uit ons eigen standpunt gezegd van oké, dit moeten we doen van de transgender community. Want dat zou een beetje raar zijn, want niemand bij ons op bureau is transgender. Dus zijn wij echt gaan samenzitten met alle grote organisaties zoals GLAAD hier of de National Organization of Transgender Rights, die ons echt hebben gezegd van oké, dit is wat ontbreekt. En dus zo hebben we kunnen bewerkstelligen dat er bij Tinder 37 verschillende opties nu zijn om jezelf te identificeren. Dat gaat van male to female, dat gaat sexually fluid, dat gaat transgender man, transgender queer. Dus dat zijn van die projecten dat je wel ziet van oké, wij doen hier iets meer dan alleen maar mode. En dat je ook een beetje die problematiek begint te zien die soms ver van ons bed staat. Dat was een enorm succes. We hebben daar zelfs de voorpagina van de New York Times mee gehaald. We hebben ook een super grote party gedaan. Ik denk dat ik nog nooit de founder van Tinder met zoveel kleurrijke mensen rondom zich heb gezien op een feestje. En daarmee hebben we dan ook de voorpagina gehaald van de Sunday Styles van de New York Times. Als resultaat van dat superfeestje wat wij in New York hebben georganiseerd.
Een andere social media klant die jullie hebben is OnlyFans. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ik weet niet of er mensen in België vertrouwd zijn met OnlyFans, maar het is echt het meest het snelst groeiende social media platform. Dus bijvoorbeeld waar Instagram en TikTok traditioneel het grootste zullen blijven, heeft OnlyFans echt over het afgelopen jaar, vooral met de pandemie, enorme groei gezien. 75%, wat behoorlijk bewonderenswaardig is. Het grote verschil met een Instagram of een TikTok is dat als je daar je celebrity of je fan gaat volgen, dan moet je daarvoor betalen. Dat kan $5 zijn, dat kan $10 zijn, dat kan $12 zijn. Maar dat is dus echt die persoonlijke band creëren tussen celebrity en de fans, zo te zeggen. En over het laatste jaar hebben we daar echt geweldige mensen op het platform gekregen. Zoals we al hier bijvoorbeeld Cardi B zien, die dan ook speciale behind the scenes van haar wet ass pussy clip toonde. Dus dat was echt een super succes. DJ Khaled bijvoorbeeld, ook verschillende modeontwerpers. Als er iemand familiar is, soms kom ik niet uit mijn Nederlandse woord, als er iemand vertrouwd is met RuPaul's Drag Race bijvoorbeeld. Die zitten ook allemaal nu op OnlyFans.
Dat is een ideale brug naar een volgend thema. Ja, misschien de celebrities. Zoals dat je zegt, je werkt vaak met celebrities. Wat maakt dat eigenlijk bijzonder? Zijn dat mensen met een speciale handleiding? Zijn die zoals jij en ik? Wat maakt het uitdagend om met hen te werken eigenlijk?
Dat verschilt van persoon tot persoon. We zijn natuurlijk de grootste celebrities. Wat je een redelijk bedrag voor moet betalen om die op een event te hebben. En als wij een belangrijk launch-event hebben in New York City, dan zorgen we er vaak voor dat er echt een celebrity, dus een bekendheid, aanwezig is. Want de New York Times en Harper's Bazaar en al de belangrijke bladen, die schrijven er dan over van hey, gisteren was zo-en-zo winkelopening en Sarah Jessica Parker was daar. Dus bijvoorbeeld Jessica Parker is een persoon waar ik al zeker 4 keer mee heb samengewerkt. Dat gaat van een modelijn tot haar eigen collectie dat hij heeft ontworpen voor een van de zonnebrilmerken dat wij ontwerpen, tot een simpele store opening dat zij aanwezig is. Maar iemand van haar kaliber komt dus zeker met een groot prijskaartje. Maar ik moet wel zeggen dat dat een van de meest ontwapende celebrities is. Want van zodra het event is afgelopen, dan moeten meteen de foto's worden nagekeken. En dus de celebrity heeft daar dan inzage op van oké, hier sta ik met mijn mond open. Dit vind ik geen goede angle voor mij. En vaak doet de manager dat. Maar Sarah Jessica Parker, dat is dus echt na het event, zit ik daar dan met een laptopje naast. En die zegt zo lief en ontwapend van oh, I think it is a good picture, right? It's, oh, right, yeah, I like you in every picture. Oh, I don't like that picture. En dan hang ik zo van, nee, misschien kunnen we naar de volgende gaan. Dus die is echt super lief en cute. Super lief en cute met haar feedback. Andere mensen dat we mee samenwerken, ja, dat gaat van een Drew Barrymore tot Paris Hilton. Het zijn heel veel verschillende mensen. De ene al gemakkelijker dan de andere. En ik moet zeggen, na meer dan 16 jaar in de business, blijft me dat toch nog altijd een kick geven. Ik vind dat soms ook heel lastig, want als vice president moet ik ook tegen mijn team zeggen van absolutely no pictures. Dus natuurlijk, als je daar met een jong team staat en die kunnen samenwerken met Gigi Hadid, ja, die staan te springen voor een foto met Gigi Hadid. Maar ik moet dus echt zeggen van nee, want dan verliezen wij onze geloofwaardigheid als agentschap. Maar dat wil dan wel zeggen dat je zelf ook het goede voorbeeld moet stellen. En als je dan de hele tijd bent, al ja, Gigi Hadid bijvoorbeeld zijn aan het rondleiden, dat je dan ook niet zelf even snel een selfie kunt doen. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar dat zijn een beetje de basisregels dat wij allemaal onze cool moeten houden als we rond die mensen werken. En dan, ja, op een persoonlijk vlak bijvoorbeeld, is dat gewoon gek soms. Als ik denk hoe dat mijn leven is geëvolueerd, als ik denk aan 15 jaar geleden, ik weet niet of er mensen vertrouwd zijn met America's Next Top Model, de populaire show van Tyra Banks. Ik keek daar altijd met mijn zussen en mijn mama naartoe. En dan nu wetende dat ik beste vrienden ben met Miss J, die altijd de catwalk-instructor was. Al ja, dat is zoiets van, wauw, dat is allemaal heel spontaan gebeurd. Maar dat blijft gek als je daar terug op nadenkt. Maar ja, klein meisje in België. En dan nu dat je sommige van die celebrities als je vrienden kunt noemen. Dus
maar klopt het bijvoorbeeld dat hoe groter een celebrity is of hoe bekender dat hij is, hoe makkelijker ermee te werken is en dat het eigenlijk de mindere goden zijn die de meeste streken hebben?
Is dat alom geweten? Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik moet zeggen bijvoorbeeld dat Roger Federer is toch wel echt een grote naam. He's like the greatest of all time. Like he's the goat. En dat echt de meest lakse manager en de meest gemakkelijke mens. En die was super mooi en je blijft daar zitten voor zijn interviews. Terwijl inderdaad de kleinere die worden inderdaad moeilijker en moeilijker, of die hebben meer of die hebben meer capsones. Dat is ook heel frappant. Onze director in LA, dat is echt de celebrity whisperer voor ons. Die is dus supergoede vriend bijvoorbeeld. Met Emma Roberts, die is keigoede vriend. Met Zac Efron. En dan vraag ik altijd van, allee, maar hoe zijn die? Hoe zijn die in het echte leven? Dat hij echt zegt van, nee, Zac Efron bijvoorbeeld is een keigrote schat. En als ik dan vraag van, oh, wie is er dan bijvoorbeeld minder leuk? Dat is dan de Miles Teller, die bijvoorbeeld ondertussen al wel wat bekender is geworden, maar eigenlijk een aantal jaren voorheen, maar slechts een aantal rolletjes had. Dus dat klopt wat je zegt.
Een van de dingen die jullie doen met celebrities zijn celebrity dressings. Hoe gaat dat in zijn werk?
Dus celebrity dressing, in het begin van ons vertrek heb ik gezegd dat wij dus een kantoor hebben, een groot bureau in LA. Dus in LA hangen alle verschillende collecties van alle modemerken dat wij vertegenwoordigen. Het is echt niet zo dat een Kourtney Kardashian zelf de showroom gaat binnenkomen, maar dus wel haar stylist. Dus al die bekende mensen, die werken samen met stylisten. En dus die stylist, die komt dus outfits halen en dan draagt Kourtney Kardashian dat. En dan soms mag ze die houden en soms worden die achteraf teruggebracht. Nu, dat is iets wat redelijk goed gaat voor onze business, voor Factory PR. Maar natuurlijk, dat is ook als je bijvoorbeeld een minder populair merk hebt en je wilt dat per se, dat een Kourtney Kardashian of een Emma Watson dat draagt, dan is er ook heel veel geld mee gemoeid. Ik kan zelfs bevestigen dat er merken zijn die zelfs valse paparazzi-shoots opzetten. Dus die geven aan de celebrity een som geld voor de kledij te dragen. En dan zetten die een soort van valse paparazzi-shoot op. En dan daarna worden die foto's automatisch op zogezegde roddelblaadjes geplaatst. Zoals een OK magazine, Hello, People US. Dat is een van de tactieken. Maar dus wij zijn behoorlijk blessed dat wij met Factory PR hele goede contacten hebben met de stylisten. En dat we dat eigenlijk allemaal zo in natura kunnen doen. De Hadid sisters die dragen eigenlijk heel regelmatig iets van ons. En dat zijn zeker niet de duurste merken. Ik denk bijvoorbeeld hier heeft Bella haar off-white ceintuur aan, maar dat topje is bijvoorbeeld gewoon een topje van ASOS. En dan Gigi bijvoorbeeld heeft een Levi's jasje aan, maar dan die broek is bijvoorbeeld ook maar gewoon een ASOS jeansbroek. De haarstylist tof vond. Als ik zeg dat wij met grote namen samenwerken, werken wij met echt grote namen samen. Zoals bijvoorbeeld ook Beyoncé, die hier een custom barret draagt van Eugenia Kim. Dus dan werken wij ook samen met de ontwerpers die wij vertegenwoordigen om dus iets voor Beyoncé te creëren. Ariana Grande bijvoorbeeld, werken wij ook regelmatig mee. En Lady Gaga. En er zijn er eigenlijk nog zoveel meer dat ik nu niet opkom. Maar dat is gewoon een beetje om te tonen van, oké, dat zijn de celebrities. En dat is wat we kunnen met Factory PR. En ik vond dit gewoon even grappig om te zeggen. Cardi B, grappig genoeg. En we hebben dus verschillende momenten gehad dat wij dus samen dezelfde outfit dragen, omdat ik voor dat merk werkte en ik kon gewoon naar feestjes dat uit de showroom nemen. En dan hebben we altijd een beetje dat momentje van, hey, who wears it best, Cardi B or VKI? Grapje, wat waarschijnlijk niet zo grappig is, dus vandaar.
Nu, fashion PR is glamorous. Het ziet er heel leuk uit, maar zou je eigenlijk dezelfde recepten en dezelfde tactieken kunnen toepassen in andere domeinen van public relations? Zou je zomaar kunnen in financial PR of in tech PR die gaan toepassen?
Ja, qua product is er minder dat je kan doen, want je verliest natuurlijk, we kunnen geen beautyproducten of geen fashion samples opsturen naar stylisten. Maar in principe dezelfde principes van, oké, hoe ga je pers benaderen, blijft wel hetzelfde. Wat dat wij doen, wat we werken met een heel aantal finance brands tegelijkertijd. En wat dat wij doen is echt, dat is een hele andere media matrix, zoals we zeggen. Dat is een heel andere set van journalisten. Dus dat gaat hier over een Forbes, dat gaat hier over een Financial Times. Terwijl de modepers is allemaal GQ, Esquire, Elle, Refinery29 en ga zo maar door. Maar een van de parallellen waar dat beide projecten wel samenlopen is bijvoorbeeld wat dat wij nauwelijks nog doen, is gewoon iets poef de wereld insturen. Van kijk, nu heeft ASOS een samenwerking met... Ik weet het niet, met Gigi had dit voor terug zoiets te zeggen. Wat dat wij doen, is dat wij dan nieuws onder embargo zetten. Dat wil zeggen bijvoorbeeld als op 1 april het grote nieuws wordt aangekondigd van ASOS en Gigi Hadid, wat dat totaal niet waar is, maar het is gewoon even om te vertellen, dan al een maand op voorhand, of 3 weken op voorhand, gaan we dus beginnen met press outreach, om dus echt tegen pers te zeggen van kijk, ik heb hier iets heel interessants, als jij kan beloven dat jij... Aan het embargo kan houden en niet publiceert tot 1 april, dan stuur ik meer informatie door en dan kan ik zelfs een interview opzetten met ASOS of met Gigi Hadid. En hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook als wij een grote healthcare company lanceren of iets in de financiële wereld. Bijvoorbeeld als iemand een grote acquisition heeft... Dan kan dat best doorgaan op 28 maart. Maar dan gaan wij ook pers op voorhand benaderen. Wij geven die heel gelimiteerde details, maar genoeg om eigenlijk de interesse op te wekken. En dan vandaar beginnen wij aan de verhalen te werken die dus op 28 maart, of in het geval van de mode op 1 april gaan verschijnen. En de reden daarachter is, als je gewoon... je persbericht de wereld instuurt, dan zijn er heel veel media die dat kunnen oppikken en andere media die zoiets hebben van ja, ik had er vandaag echt geen tijd voor om daarover te schrijven, maar nu is dat al verschenen in de Business of Fashion. Waarom zou ik met Women's Wear Daily daar nog mijn pen aan vuil maken? Want de exclusiviteit is er niet meer. Dat is een heel groot gevecht hier in Amerika om de eerste te zijn als het nieuws echt goed is of een exclusive te krijgen. Of er zeker voor te zorgen dat het geen oud nieuws is. Dus en op dat vlak kan je wel dezelfde perstactieken toepassen.
Ja. Je hebt ondertussen een ruime ervaring. Je hebt in Spanje geweest. Je bent verantwoordelijk geweest voor Zuid-Amerika ook. Zijn er eigenlijk verschillende manieren om met mensen om te gaan of met journalisten om te gaan in elk van die culturen?
Het verschil was, als ik toen ik Noord- en Zuid-Amerika voor Kamper overzag, was dat met mijn agencies. Dus ik was zelf niet de PR. Ik had een agentschap in Mexico en ik had een agentschap in Brazilië die de pers voor mij deed. En ik, zogezegd, als baas overzag hun werk. Maar ik moet wel zeggen, de keren dat ik in Sao Paulo in Brazilië was... dat is een veel toffere sfeer, vind ik, tussen journalisten als bijvoorbeeld in Amerika. Zeker in een stad als New York, waar iedereen zo hectisch is. In Brazilië, en dat gaan ook echt over de grootste titels, zoals een Vogue. Een hoofdredactrice zal daar echt de tijd nemen om naar je showroom te komen en een kopje koffie mee te drinken. Een beetje meer dat sociale aspect. Ik denk... Het grote verschil, bijvoorbeeld komende van België in PR en in Amerika, is... België, dat is niet alleen België, het is Vlaanderen, waar dat ze dus Nederlands spreken, dat is Wallonië, waar dat ze Frans spreken. En het is gewoon, de pool van journalisten is heel veel kleiner. Bij Elle, denk ik, dat kan ondertussen veranderd zijn, heb je je modejournalist, heb je je beautyjournalist, heb je je lifestyle die een klein beetje deco doet. Maar dus hier is dat dus alleen bij Elle... heb je fashion director, fashion assistant, fashion account executive, assistant. Dan heb je accessories director, die dus alleen het gaat hebben over horloges en zonnebrillen enzovoort. Dus dat is veel harder opgesplitst. Bij een outlet zoals Forbes alleen al zijn er zeker 200 contributors. Dus dat is ook veel moeilijker om persoonlijke contacten te bewerkstelligen. Omdat die contacten ook, die journalisten, die veranderen altijd. En één journalist is zo niche, bijvoorbeeld op transportatie, of zo niche, op, je zou denken van, ah ja, alles wat de healthcare is, is één ding. Nee, er zijn dus echt journalisten die alleen werken op autisme, journalisten die alleen werken op organ donors bijvoorbeeld. Dus dat is wel het grote verschil met België, dat je hier heel veel dieper moet graven om de juiste pers te vinden voor de artikels die gepubliceerd moet krijgen.
We hebben nog tijd voor een laatste onderdeeltje. Eve, hoe ben je eigenlijk in New York beland?
Oké, dus om het verhaal kort te houden, dat ik in België woonde, werkte ik bij een van de grootste PR-bureaus. Dat heet Unlimited PR. Die hebben ook keiveel toffe merken gaande van Levi's, het Absolute Vodka, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, you name it. En een van mijn klanten daar was Camper. Dat is het Spaanse schoenmerk. En dus twee keer per jaar voor de conferenties moest ik naar daar gaan. En ik sprak toen ook al Spaans. En die hadden altijd zoiets van, oh Eve, je zou een perfecte asset zijn voor ons in-house team. Ik had tegelijkertijd ook meer dan 15 jaar geleden een Spaanse vriend, die ondertussen mijn man is. Dus ik had zoiets van, oké, na 5 jaar lange afstandsrelatie is het misschien wel een teken dat ik dat ik gewoon deze kans moet aannemen en naar Mallorca moet verhuizen. Dus ik ben van België naar Mallorca verhuisd om daar hoofd productcommunicatie te worden bij Camper. En dan is mijn toenmalige vriend, nu man, van Valencia ook naar Mallorca verhuisd. Want we gingen ervan uit dat van voor hem, Spanjaard zijnde, dat gemakkelijker zou gaan om Mallorca werk te vinden. We waren daar super gelukkig en wij hebben daar plots allebei met twee totaal verschillende bedrijven op de piek van de Spaanse crisis de mogelijkheid gekregen om, ik zal hier ook even stop share doen, de mogelijkheid gekregen om naar New York te gaan. En dus zijn wij 8,5 jaar geleden naar New York verhuisd en hier heel ons leven opgebouwd. Dus ik was oorspronkelijk bij Camper. En dat was heel leuk wat ik daar deed. Dus PR en communicatie dan ook Latijns-Amerika overzien. Maar ik vond dat ik daar heel hard op mijn honger bleef zitten. De contacten gaan hier zo snel in New York. En ik vond dat spijtig dat ik alleen maar schoenen kon aanbieden aan pers en celebrities. Dus ben ik uiteindelijk geheadhunt door Factor PR, wat ik dus nu bijna 6 jaar ben.
Je hebt eigenlijk wel een straf parcours afgelegd en je zou kunnen zeggen dat je het wel gemaakt hebt. Velen voelen zich waarschijnlijk geroepen, maar niet iedereen slaagt erin. Wat heb je eigenlijk nodig om het als buitenlander te kunnen maken in New York?
Goh, ik heb altijd een indruk dat in New York is dan zo hard open voor alles wat dat Europees is. Die vinden dat geweldig dat wij zoveel verschillende talen spreken. Dus ik denk dat er vaak in België een beetje het perspectief kan zijn van de arrogante Amerikaan. Maar ik vind dat dus totaal niet als je hier woont. Daar wordt me heel veel bewondering gekeken van, oh, your food is so much better in Europe and you guys speak so many languages. En ik denk, als je een beetje de juiste personaliteit aan boord kan brengen, en de desire to work met echt een grote werkdrang, dat je echt heel ver kan geraken. Het andere ding dat ik er ook ga bijzeggen is, soms moet je hier kleiner beginnen, maar je kan ongelooflijk snel doorgroeien. Ik heb mensen gehad in mijn team die als gewone account executive op hun mid-twintiger jaren aankwamen en dan 2 jaar later, als ze zelfs nog geen 30 waren, al associate director zijn geworden. Dat ik zoiets heb van, kijk, dat zijn mensen waarop ik kan vertrouwen zelf. Ik promote die liever als iemand nieuw te gaan zoeken. Dus als je hard werkt en je drang is daar, dan zijn er echt heel veel mogelijkheden hier.
Eve, bedankt voor dit boeiende en interessante gesprek. Bedankt om te luisteren naar Let's Talk Communicatie Management. Wil je luisteren naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel op onze podcast. Of beter nog, vertel het verder aan 2 vrienden of collega's. Je vindt alle info over de opleiding communicatiemanagement op letstalk.hoest.be. Tot gauw!